Hoofdstuk 25. Waarom God geen uitleg geeft. Tegen het eind van het boek Job houdt de vrijmoedige jonge Elihu een scherpe rede waarin hij het verlangen van Job naar een ontmoeting met God belachelijk maakt. Denk je nu heus dat God iets gaf om een nietig schepsel als jij? Verbeeld je je dat de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, zich zal verwaardigen om de aarde te bezoeken en jou te ontmoeten? Is hij jou soms een verklaring schuldig? Gebruik je verstand, Job. Terwijl Elihu spreekt, verschijnt er een kleine wolk aan de horizon, net boven zijn schouder. De wolk komt dichterbij en ontwikkelt zich tot een complete storm. Dan dondert daaruit een onvergetelijke stem en maakt een abrupt einde aan de mooie rede van Elihu. Job beeft. God zelf is verschenen. Hij is gekomen om persoonlijk te reageren op Jobs beschuldigingen van oneerlijkheid. Als Job het belangrijkste voorbeeld is van teleurstelling met God, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze dramatische rede vanuit de storm ons belangrijke inzichten zal verschaffen in tijden van verwarring en twijfel. Welnu, wat heeft God tot zijn verdediging aan te voeren? Ik zou wel een paar nuttige dingen weten die God had kunnen zeggen. Job, het spijt me oprecht wat er is gebeurd. Je hebt om mij veel oneerlijke beproevingen verdragen. Ik ben trots op je. Je hebt geen idee wat dit voor mij betekent. En zelfs voor de hele wereld. Een paar complimentjes, wat medelijden, of op zijn minst een korte uitleg over wat zich achter de schermen in de onzienlijke wereld afspeelde, dat alles zou Job tenminste enigszins getroost hebben. Maar niets van dat al. Het komt erop neer dat Gods antwoord uit meer vragen dan antwoorden bestaat. Hij gaat voorbij aan de 35 hoofdstukken over het probleem van het lijden. En hij stort ons in een grootse verhalende reis door de wereld van de natuur. Hij leidt Job door zijn privégalerie met zijn grootste werken. Blijft trots nog even staan bij diorama's van berggeiten, wilde ezels, struisvogels en arenden. En spreekt alsof hij verbaasd is over zijn eigen creaties. De schoonheid van de poëzie aan het einde van het boek Job kan het opnemen tegen de hele wereldliteratuur. Terwijl ik verbaasd luister naar Gods verblindende schildering van de wereld van de natuur, ben ik enigszins van mijn stuk gebracht. Waarom geeft God Job juist nu een cursus Oog voor de natuur? Doet dat wel ter zake? In zijn boek Wishful Thinking vat Frederik Buchner Gods reden samen. Dit is geen uitleg van God. Dit is een uitbarsting. Hij vraagt Job wie hij wel niet denkt dat hij is. Hij zegt dat er een poging om de uitleg te geven die Job verlangt op hetzelfde zou neerkomen als Einstein proberen uit te leggen aan een oester. God openbaart niet zijn grote ontwerp. Hij openbaart zichzelf. De boodschap achter deze prachtige poëzie komt hierop neer. Voordat je mij iets wilt vertellen over het beheer van de morele wereld, moet je eerst maar eens zorgen dat je wat meer over het beheer van de tastbare wereld te weten komt. Waarom behandelt u me zo oneerlijk, God? Jammert Job het hele boek door. Zou u graag in mijn schoenen staan? Nee, luidt Gods donderende antwoord. Zou jij in mijn schoenen kunnen staan? Zolang jij mij niet kunt leren hoe ik de zon moet laten gaan, of waar het onweer moet losbarsten, of hoe je een nijlpaard ontwerpt, kun je maar beter niet oordelen over hoe de wereld bestuurd zou moeten worden. Hou je mond maar eens en luister. De uitwerking van Gods woorden op Job is bijna even verbazend als de woorden zelf. Hoewel God de vraag over de nare toestand waarin Job zich bevindt nooit beantwoordt, wordt Job door de stormwind gevloerd. Hij doet boete in stof en as, en er is geen spoor meer van teleurstelling in God. Wat we niet kunnen weten. Maar wij, die waarschijnlijk nooit een stem uit de stormwind zullen horen, moeten proberen te begrijpen wat God werkelijk tegen Job zei. Om heel eerlijk te zijn, voor mij schept Gods ontwijkende antwoord net zoveel vragen als het oplost. De vragen naar het waarom blijven, ook al zou ik wel willen dat dat niet zo was. Elke keer als ik met iemand als Mark Woodson praat, duiken die vragen weer op. Maar ook elke keer als ik weer wat zicht op mijn eigen leven krijg. Het zit ons, moderne mensen, niet lekker dat God Jobs vragen weigert te beantwoorden. We houden er niet van. Ik houd er niet van te horen te krijgen dat we iets niet kunnen begrijpen. Ik heb een boek getiteld Encyclopedie der Onwetendheid, met daarin een overzicht van de gebieden van de wetenschap die we nog niet kunnen verklaren. Maar wetenschappers over de hele wereld doen hun best om die gebieden te onderzoeken en de leemten in onze kennis op te vullen. Heeft God misschien een gebied voor onze kennis afgegrensd, de Encyclopedie der Theologische Onwetendheid, een terrein dat niemand ooit zal kunnen begrijpen? Hoezeer ik me ook tegen die gedachte verzet, door het boek Job word ik haast wel tot die conclusie gedwongen. Waarom is het leven zo oneerlijk? In welke gevallen is God de oorzaak van het lijden? En wanneer staat Hij het alleen maar toe? En wat is het verschil? Waarom lijkt God soms te zwijgen en is Hij dan weer eens intiem en vertrouwelijk? Toen God een prachtige gelegenheid had om die zaken van goed af te doen, schudde Hij zijn hoofd. Waarom zou Hij moeite doen om het uit te leggen? Job of wie dan ook, zou Hij toch niet kunnen begrijpen. Ik kan de antwoorden op Job's specifieke vragen niet geven, want God heeft dat ook niet gedaan. Ik kan me hooguit afvragen waarom God geen antwoorden geeft. Waarom zitten we onvermijdelijk met de Encyclopedie der Theologische Onwetendheid? Omdat we nu een gebied kunnen betreden waar de Bijbel over zwijgt, is alles wat hier nu volgt pure speculatie. Dat ik dat doe, is voor de mensen die zich niet laten afschepen zonder antwoord. Voor degene die maar vragen blijven stellen, ook al heeft God ze van de hand gewezen. 1. Misschien houdt God ons in het ongewisse, omdat we met weten niet gediend zouden zijn. Bijna iedereen die moet lijden, wordt door dezelfde dringende vragen gekweld. Waarom? Waarom ik? Wat wil God me duidelijk maken? In het boek Job gaat God niet in op dat soort vragen van de oorzaak en gevolg. Veel eer gaat het hem om onze geloofsreactie. Wat zou er kunnen gebeuren als God onze vragen wel rechtstreeks beantwoordde? Wij gaan ervan uit dat we het lijden beter zouden kunnen verdragen als we de achterliggende reden kennen. Maar zou het ook echt zo zijn? Ik zie treffende gelijkenissen tussen twee Bijbelboeken, Job en Klaagliederen. Job staarde ongelovig naar de puinhopen van zijn huis en zijn bezittingen. De schrijver van Klaagliederen staarde in ongeloof naar de puinhopen van zijn stad, Jeruzalem. Beide boeken geven uitdrukking aan woede en bitterheid en diepe teleurstelling in God. Hele passages uit het boek Klaagliederen klinken zelfs als een parafrase van het veel oudere boek Job. Toch tastte de profeet die de klaagliederen schreef, waarschijnlijk Jeremia, niet in het duister. Hij wist precies waarom Jeruzalem vernietigd was. De Israëlieten hadden hun verbond met God verbroken. Maar het feit dat hij dat zo precies wist, verzachtte het lijden en de gevoelens van wanhoop en verlatenheid niet. De Heere is als een vijand geworden, riep hij uit als een ware Job. Waarom zoudt gij ons voor altoos vergeten, ons verlaten tot in lengte van dagen? Vroeg hij aan God, terwijl hij de antwoorden maar al te goed kende. We kunnen dat tot in details lezen in andere delen van het boek. Welke denkbare uitleg zou een Job, een Jeremia, een Mark Woodson kunnen troosten? Kennis is passief, verstandelijk. Lijden is actief, persoonlijk. Geen verstandelijk antwoord zou een oplossing kunnen bieden voor het lijden. Misschien is dat de reden waarom God zijn eigen zoon gezonden heeft als een antwoord op menselijk lijden. Om dat lijden te ervaren en het in zich op te nemen. De vleeswording bracht geen oplossing voor het menselijk lijden. Maar het was in ieder geval een daadwerkelijk en persoonlijk antwoord. In de meest volstrekte zin waren er geen woorden die het duidelijker hadden kunnen zeggen dan het woord. Wie in het boek Job zoekt naar antwoorden, wordt teleurgesteld. God geeft ze niet. Job trok zijn vragen in en de drie vrienden hadden berouw over al hun verkeerde veronderstellingen. Evenzo vermeed ook Jezus een verklaring van oorzaak en gevolg als het gaat over het lijden. Toen zijn discipelen bepaalde conclusies trokken ten aanzien van een blind geborene in Johannes 9 en ten aanzien van de twee plaatselijke rampen, Lucas 13, bestrafte Jezus hen. De Bijbel dwingt mij tot de conclusie dat recht toe recht aan antwoorden op het waarom domweg buiten ons bereik liggen. Altijd als we ons bemoeien met Gods privileges, betreden we gevaarlijk terrein. Zelfs een goed bedoelde poging om een kind te troosten. God heeft papi thuis gehaald omdat hij zoveel van hem hield. Overschrijdt de grenzen die de Bijbel ons stelt. Zeker rampen, een vliegtuigongeluk, een plaag, de willekeurige moorden van een sluipschutter, de opzettelijke vergiftiging van medicijnen, een hongersnood in Afrika, schreeuwen om een gezaghebbende uitleg. Maar het boek Job herinnert ons eraan dat God zelf geen poging deed om het ons uit te leggen. 2. Misschien houdt God ons in het ongewisse omdat we niet in staat zijn om het antwoord te begrijpen. Misschien was Gods machtige woord aan Job geen zet, geen manier om de vragen te ontwijken. Misschien was het gewoon Gods erkenning van de stand van zaken in het leven. Een nietig schepsel op een nietige planeet in een verafgelegen melkwegstelsel kan zich eenvoudigweg geen enkele voorstelling maken van het grootste ontwerp van het universum. Je kunt net zo goed proberen kleuren te beschrijven aan een blindgeborene. Of een symfonie van Mozart aan iemand die doof geboren is. Of de relativiteitstheorie uitleggen aan iemand die nog niet eens weet wat atomen zijn. Om het probleem goed te begrijpen, moeten we ons eens voorstellen dat we proberen in contact te treden met een schepsel op het objectglaasje van een microscoop. Het universum bestaat voor zo'n schepsel maar uit twee dimensies. De platte wereld van het objectglaasje. Daarbuiten is hij niet in staat om iets waar te nemen. Hoe zou je aan zo'n schepsel iets kunnen duidelijk maken van hoogte of ruimte? Als je het van bovenaf bekijkt, kun je de tweedimensionale wereld van het schepsel begrijpen. Maar ook de driedimensionale wereld eromheen. Maar een schepsel van beneden kan zich alleen maar een tweedimensionale wereld voorstellen. Op vergelijkbare wijze staat de onzienlijke wereld buiten ons bevattingsvermogen op een enkele zeldzame interventie in ons vlak land na, wat wij dan een wonder noemen. Job, nog u en ik, kunnen het totale beeld met onze huidige vermogens bevatten. De cineast Woody Allen heeft deze twee werelden gedachten op een ludieke wijze uitgewerkt in zijn film Purple Rose of Cairo. Eerst zien we de held door de ogen van Mia Farrow, terwijl ze naar hem kijkt hoe hij een filmrol speelt. Maar dan gebeurt het ongelooflijke. De held stapt letterlijk van het tweedimensionale witte doek en komt terecht in de bioscoop in New Jersey. Plotseling is hij in de echte wereld, met een verbijsterende persoon, gespeeld door Mia Farrow. Voor de acteur is deze wereld vol verrassingen. Als iemand hem een oplawaaier verkoopt, valt hij plichtsgetrouw tegen de grond, zoals dat op het scherm ging. Maar betast dan met verbazing zijn kaak. Die klappen zouden toch geen pijn doen? En als Mia en hij elkaar kussen, pauzeert hij even om te wachten op het wegvloeien van het filmbeeld. En als iemand het denkbeeld van een god probeert uit te leggen, hij is degene die alles in de hand heeft, hij is het om wie het gaat in de hele wereld, knikt de acteur. Oh, u bedoelt meneer Meijer, de manager in het filmbedrijf. Zijn waarnemingsvermogen is beperkt tot de wereld van de film. Uiteindelijk klimt de acteur weer terug in het tweedimensionale scherm en probeert daar de driedimensionale wereld aan de anderen uit te leggen. Ze staren hem aan, of hij thuis hoort in een krankzinnige gesticht. Hij praat onzin. Er bestaat niet nog eens een andere wereld buiten deze. Voor hen bestaat alleen de wereld van de film. Woody Allen bedoelde hetzelfde als ik, met het beestje op het objectglaasje. Als de ene wereld, de tweedimensionale wereld, of de wereld van de film, binnen de andere bestaat, valt daar alleen iets van te begrijpen vanuit de hogere wereld. En om de beeldspraak door te voeren naar het boek Job, de meeste vragen van Job hadden betrekking op wat hij zich in die hogere wereld afspeelde, een wereld buiten zijn bevattingsvermogen. God leeft op een hoger niveau, in een andere dimensie. Hij maakt geen onderdeel uit van de wereld. Hij heeft de wereld geschapen. Wij kunnen ons er totaal geen voorstelling van maken dat hij niet gebonden is aan ruimte en tijd. Hij kan de materiële wereld binnenstappen en als hij dat niet gedaan had, zouden we nooit iets van hem hebben kunnen ervaren. Maar voor hem is het een intreden, zoals een schrijver die zichzelf introduceert in zijn eigen toneelstuk. Zoals iemand uit de echte wereld, die tijdelijk verschijnt in een film. Een kwestie van tijd. Vooral de beleving van tijd maakt veel duidelijk aan het immense verschil tussen Gods zienswijze van boven en de onze. En ik ben tot de overtuiging gekomen dat dit verschil alles te maken heeft met de onbeantwoorde vragen over teleurstelling met God. En dat rechtvaardigt het volgende deel, dat misschien wel een zijpaadje lijkt. Augustinus wijdde het 11e boek van zijn belijdenissen aan het verschijnsel tijd. Wat is tijd? Begint hij. Als niemand ernaar vraagt, weet ik het wel. Maar als ik iemand ernaar vraag en ik moet het uitleggen, weet ik het niet. Als hem gevraagd wordt, wat deed God voor de schepping? Antwoordt Augustinus. Omdat God de tijd samen met de wereld geschapen heeft, is zo'n vraag onzin en verraadt alleen de tijdgebonden kijk van de vraagsteller maar. Voor de tijd is er alleen een eeuwigheid. En de eeuwigheid is voor God een altijddurend heden. Voor God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wat zou Augustinus bedenken? Denken van alles wat er gebeurd is sinds Einsteins tijd en ruimte met elkaar in verband heeft gebracht? Vandaag de dag zien we tijd als iets relatiefs, niet als iets absoluuts. De beleving van tijd, zo zegt men, hangt af van de relatieve positie van de waarnemer. Neem het volgende recente voorbeeld. In de nacht van 23 februari 1987... nam een astronoom in Chili met het blote oog de explosie van een zeer ver verwijderde supernova waar. Een klap die zo krachtig was dat er in 1 seconde meer energie bij vrijkwam dan bij onze zon in 10 miljard jaar. Maar voltrok die gebeurtenis zich ook werkelijk op 23 februari 1987? alleen vanaf onze planeet gezien. Want in feite explodeerde de supernova 170.000 jaar voor ons jaar 1987. Maar het licht dat door die gebeurtenis in de verte werd opgewekt, deed er met een snelheid van bijna 300.000 meter per seconde 170.000 jaar over om ons melkwegstelsel te bereiken. En op dit punt gaat het hogere gezichtspunt ver uit boven het normale begrip van tijd. Stelt u zich een zeer groot wezen voor, groter dan de hele wereld, zo groot dat het wezen tegelijkertijd op aarde en in de ruimte ten tijde van de ontploffing van de supernova bestaat. Hoe laat was het in 1987 voor dat wezen? Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Vanuit de aarde gezien zou dat wezen de geschiedenis van 1987 waarnemen met inbegrip van de ontdekking van de supernova. Maar gezien vanuit de supernova zou dat wezen ervaren hebben wat op aarde pas 170.000 jaar later zou gebeuren. En zo zag dus dat wezen gelijktijdig het verleden. Vanaf de aarde zag hij een explosie van de supernova 170.000 jaar tevoren. Het heden, de gebeurtenissen van 1987 op aarde. En de toekomst, wat er gebeurt in het nu van de supernova en waar de aardbewoners dus nog eens 170.000 jaar later achter zullen komen. Zo'n wezen, groter dan het universum, zou vanuit zijn uitkijkpost alles wat er in de wereld gebeurde op elk willekeurig moment kunnen zien. Als hij bijvoorbeeld wil weten wat er nu op de zon gebeurt, kan hij kijken vanuit het zonnestandpunt. En als hij wil zien wat er 8 minuten geleden op de zon gebeurde, kan hij kijken vanuit het standpunt van de aarde. Dus wat wij zien nadat het licht 149.600.000 kilometer heeft afgelegd van de zon naar de aarde. De vergelijking gaat mank, want hoewel zo'n wezen boven de tijd gesteld is, is hij toch nog gevangen in de ruimte. Maar het illustreert wel hoe onze tijdsbeleving van opeenvolgende momenten uitdrukking geeft aan de beperkingen van onze planeet. God, die boven de tijd en de ruimte staat, heeft een voor ons volkomen onbegrijpelijk zicht op de dingen die op aarde gebeuren. Dit soort gedachten zijn niet alleen maar science fiction. Natuurkundestudenten leren hoe toekomstige astronauten sneller dan het licht door de ruimte zullen reizen. En zo zelfs jonger zullen terugkomen dan ze vertrokken waren. Wat 10 jaar geleden nog wilde speculaties waren, wordt vandaag bewezen door onderzoekers die werken met laserstralen vanaf de maan en atoomklokken in de ruimte. De wetenschap wordt de vervulling van de fantasie. Wat een armzalig geheugen dat alleen maar achteruit werkt, zei de witte koningin tegen Alice in Wonderland. God en tijd. Nog een voorbeeld. Als schrijver leef ik in 2 verschillende tijdzones. Ten eerste is er de tijdzone van de werkelijke wereld, die het ritme bepaalt van mijn dagelijkse routines van opstaan, aankleden, ontbijten en dan naar mijn kantoor om te werken aan de hoofdstukken, bladzijden en woorden. Tezelfde tijd schept het boek zijn eigen kunstmatige wereld, met daarin zijn eigen tijdzone. Als ik een fictionboek zou schrijven, zou ik de volgende 2 zinnen kunnen schrijven. De telefoon ging. Onmiddellijk stond ze op en haastte zich om hem op te nemen. Binnen de grenzen van mijn boek is het tijdsverloop als volgt. Telefoon gaat, onmiddellijke beantwoording. Maar buiten het boek, in de wereld van de schrijver, liggen er misschien wel minuten, uren of zelfs dagen tussen die 2 zinnen. Misschien eindig ik een weekdag met het zinnetje, de telefoon ging. En ga dan vervolgens 2 weken op vakantie. ongeacht het moment dat ik de draad weer oppak, ben ik gebonden aan de wetten van de tijdzone die binnen het boek gelden. Ik zou nooit kunnen schrijven. De telefoon ging. 2 weken later stond ze op en nam ze de telefoon op. Het zou absurd zijn om die 2 tijdzones door elkaar te laten lopen. Als ik het hele boek af heb, ligt het op een bijzondere manier in mij als schrijver besloten. Van bovenaf overzie ik de hele plot. Het begin, het midden en het slot. Niemand anders kan dat, althans, niet zonder het in de tijd te ervaren door het zin voor zin door te werken. Ik zoek steeds naar voorbeelden, omdat dat de enige manier is om ons een voorstelling te kunnen maken van de geschiedenis van de mens zoals God die ziet. Wij zien de geschiedenis als een opeenvolging van afzonderlijke beeldjes. 1 voor 1, als een film die op de spoel zit. Maar God ziet de hele film in 1 keer, in 1 flits. Hij ziet de dingen tegelijkertijd vanaf een ster, ver weg, en vanuit mijn huiskamer, waar ik bid. Hij ziet het in zijn compleetheid, als het hele boek, in plaats van zin voor zin en bladzij na bladzij. We kunnen ons daar maar heel vaag een voorstelling van maken, als in een mist. Maar alleen het erkennen al van onze onvermijdelijke tijdsgebondenheid kan ons helpen te begrijpen waarom God Jobs waarom niet beantwoordde. In plaats daarvan bestaat Gods antwoord uit een uiteenzetting van enkele fundamentele feiten over de wereld die Job maar amper kon begrijpen. En hij, God, waarschuwt: laat de rest nu maar aan mij over. Misschien laat God ons in het ongewisse omdat nog Job, nog Einstein, nog u of ik ook maar iets zouden kunnen begrijpen van het zicht van boven. Wij kunnen niet begrijpen welke wetten van toepassing zijn op een God die boven de tijd staat, zoals wij die beleven, en toch soms in die tijd intreedt. Denk eens aan alle verwarring die er heerst over het woord voorkennis. Wist God van tevoren of Job hem trouw zou blijven en hij dus de weddenschap zou winnen? Als dat het geval was, was het dan wel een echte weddenschap? En hoe zit het bijvoorbeeld met natuurrampen op aarde? Als God er van tevoren weet, treft hem dan geen verwijt? In onze wereld is een persoon die weet heeft van een autobom en de autoriteiten niet waarschuwt, wettelijk aansprakelijk. Kunnen we God nu aansprakelijk stellen voor alles wat er gebeurt, ook voor de tragedies, omdat hij er van tevoren al vanaf wist? Maar, en dat zou wel eens de belangrijkste boodschap kunnen zijn in Gods daverende reden tot God, wij kunnen onze simpele wetten niet op God van toepassing maken. Alleen het woord voorkennis al verraadt het probleem, want daarin ligt besloten dat B volgt op A, zoals dat nu eenmaal gaat bij mensen die gevangen zitten in de tijd. Strikt genomen voorziet God de dingen die wij doen niet. Hij ziet ze gewoon in zijn eeuwigheden. Elke keer als we proberen uit te vinden welke rol God speelt in een bepaalde gebeurtenis, zien wij de dingen noodgedwongen vanaf beneden en beoordelen we zijn gedrag naar de schamele normen van onze tijdgebonden moraal. Eens zullen we problemen als: heeft God dat vliegtuigongeluk veroorzaakt? In een heel ander daglicht zien. Het eeuwige geruzie binnen de kerken over voorkennis en voorbestemming illustreert onze mislukte pogingen om te begrijpen wat voor ons alleen binnen de tijd te begrijpen valt. In een andere dimensie zullen we dat soort zaken ongetwijfeld heel anders zien. In enkele van de meest diepzinnige passages zinspeelt de Bijbel op het gezichtspunt van boven. Zo lezen wij in Christus, zo lezen we dat wij in Christus zijn uitverkoren al voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, voor Adam en de zondeval. En dus voordat er überhaupt verlossing nodig was. De Bijbel zegt dat genade en eeuwig leven ons in Christus Jezus gegeven zijn voor het begin van de tijd. Hoe kun je nu zeggen dat iets gebeurd is voor het begin van de tijd? Zulke woorden veronderstellen een goddelijk gezichtspunt, boven de tijd. Voordat de tijd geschapen was, had hij al voorzieningen getroffen om een gevallen planeet, die nog niet eens bestond, te verlossen. Maar toen hij zijn intrede in de tijd deed, zoals ik als schrijver mijzelf in mijn boek zou kunnen inschrijven, moest God gevangen in tijd leven en sterven onder de wetten van onze wereld. Bij de laatste zin staat een voetnoot. Voetnoot. Dit verschil in tijdsbeleving zou ook wel eens verhelderend kunnen zijn ten aanzien van een van de meest verwarrende aspecten van de profeten. Vaak namen ze niet de moeite om erbij te zeggen wanneer de voorspelde gebeurtenissen, invasies, aardbevingen, de komst van een leider, een nieuwe aarde, zouden plaatsvinden. De volgende dag, of 1000 jaar later, of pas na 3000 jaar. In feite komen we vaak in één hoofdstuk zowel voorspellingen tegen voor de nabije als voor de verre toekomst. De beroemde profetie van Jesaja, daarom zal de Heere zelf u een teken geven, zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven, is daar een goed voorbeeld van. De versen die erop volgen maken duidelijk dat dat teken vervuld werd in de dagen van Jesaja. Veel geleerden nemen aan dat het Jesaja's eigen kind was. Maar toch past Matthäus de uiteindelijke vervulling van de profetie toe op de maagd Maria. Bijbelgeleerden spreken van een tweede of een derde vervulling. Voor een God die de tijd omvat, is volgorde het minst belangrijk. Moet het ons dan verbazen dat van het intreden in tijd van een tijdloos wezen iets doorklinkt in de dagen van Jesaja en van Maria en in onze eigen dagen? Einde voetnoot. Een eeuwig heden. In zekere zin ervaren wij mensen de tijd ook als een eeuwig heden. Weliswaar ervaren wij de tijd in een opeenvolgende momenten, de ochtend, daarna, de middag en vervolgens de avond. Maar al ons denken speelt zich af in het heden. Als ik terugdenk aan het ontbijt van vanochtend, denk ik in het heden aan wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En als ik nadenk over het avondeten, denk ik in het heden aan wat er in de toekomst zal gebeuren. Vervolg hoofdstuk 25. Een eeuwig heden. In zekere zin ervaren wij mensen de tijd ook als een eeuwig heden. Weliswaar ervaren wij de tijd in opeenvolgende momenten, de ochtend, daarna de middag en vervolgens de avond, maar al ons denken speelt zich af in het heden. Als ik terugdenk aan het ontbijt van vanochtend, denk ik in het heden aan wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En als ik nadenk over het avondeten, denk ik in het heden aan wat er in de toekomst zal gebeuren. Omdat ik alleen in het heden besta, kan ik het verleden en de toekomst alleen zien vanuit het perspectief van het heden. Die gedachte verraadt iets van het eeuwig heden zoals God de wereld ziet. En wellicht is dat de verklaring voor het vaste patroon dat we in de Bijbel aantreffen, ten aanzien van mensen die aan God twijfelen. Voor zulke mensen, gevangen in het heden, teleurgesteld in God, heeft de Bijbel twee remedies. Denk eens terug aan het verleden en denk eens aan de toekomst. In de psalmen, in de profeten, in de evangeliën en in de brieven dringt de Bijbel er constant op aan terug te zien en te denken aan de grote dingen die God gedaan heeft. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is het die de Israëlieten verloste uit de slavernij van Egypte. Hij is de God die uit liefde zijn eigen zoon zond om te sterven en hem vervolgens uit de doden opwekte. Door ons blind te staren op wat wij van God verlangen, zou ons het belang wel eens kunnen ontgaan van wat hij al gedaan heeft. En zo richt de Bijbel onze aandacht ook op de toekomst. Voor teleurgestelde mensen, de Joden in de Babylonische ballingschap, de christenen die vervolgd worden door Rome of door Iran of Zuid-Afrika of Albanië, bieden de profeten zicht op een toekomst van vrede, gerechtigheid en geluk. En ze roepen ons op om te leven in het licht van de toekomst die zij ons voor ogen schilderen. Zouden we nu kunnen leven alsof God de liefhebbende is, de genadige, de almachtige, zelfs als de luiken van onze tijd ons het zicht benemen? De profeten beweren dat de geschiedenis geen voleinding vindt in het verleden of in het heden, maar in de toekomst. Ik heb me deze lange uitweiding over de mysteriën van de tijd gepermitteerd, omdat ik ervan overtuigd ben dat er geen ander antwoord is op het probleem van de oneerlijkheid. Hoe we ook redeneren, God zal ons soms oneerlijk voorkomen, zolang we gevangen zijn in de tijd. Maar pas aan het einde van de tijd, als we alles van Gods standpunt uit kunnen zien, als al het kwaad gestraft of vergeven is, als elke zieke genezen is en alle dingen hersteld zijn, pas dan zal de eerlijkheid regeren. Pas dan zullen we begrijpen welke rol het kwaad, de zondeval en de natuurwetten gespeeld hebben in zoiets oneerlijks als de dood van een kind. Maar zolang het nog niet zo ver is, weten we dat niet en kunnen we alleen ons vertrouwen stellen op een God die het wel weet. Veel bijzonderheden blijven ons een raadsel. Niet omdat God er plezier in heeft om ons in het duister te laten tasten, maar omdat we zoveel licht onmogelijk kunnen verdragen. In één oogopslag weet God hoe het er met de wereld voor staat en hoe de geschiedenis zal aflopen. Maar wij, tijdgebonden schepselen met onze primitieve begrip, kunnen het ons alleen door de tijd laten leren. Pas als de geschiedenis zijn loop heeft gehad, zullen wij begrijpen hoe alle dingen meewerken ten goede. Geloven betekent vertrouwen op wat pas achteraf zal blijken zin te hebben. Een vriend van mij moet niets hebben van zo'n definitie van het geloof. Jullie geven God nooit de schuld voor slechte dingen, maar jullie schrijven wel alle goede dingen aan hem toe. In zekere zin heeft mijn vriend gelijk. Want dat is nu, denk ik, precies wat het geloof soms van ons verlangt. God vertrouwen als elk duidelijk bewijs van hem ontbreekt. Zoals Job dat deed. Vertrouwen dat hij uiteindelijk goed is, met een goedheid die losstaat van de tijd, waar de tijd nog niet aan toe is. Citaat van C.S. Lewis uit Reflections on the Psalms. Misschien ontmoet de eeuwige ons in wat voor ons een dag is, of, waarschijnlijker, een minuut of een seconde. Maar wij hebben dan iets ervaren van wat zich op geen enkele manier in tijd laat uitdrukken, hoe lang of hoe kort ook. En dat verklaart onze hoop om uiteindelijk helemaal aan de tijd te ontstijgen. En als onze menselijkheid dat niet zou toelaten, dan toch in ieder geval aan de tirannie en het armzalige eenrichtingsverkeer van de tijd. Zodat, opdat we erover kunnen heersen en er niet door beheerst worden. Om zo de altijd pijnlijke wonden te genezen, die ons in tijden van geluk bijna even hard geslagen worden als in tijden van verdriet. We zijn zo weinig met de tijd verzoend, dat we er zelfs verbaasd over zijn. Wat is hij groot geworden, roepen we uit. Wat vliegt de tijd toch? Alsof de beleving van de tijd, die zo universeel is, ons keer op keer verrast. Het is net zo vreemd als een vis die steeds opnieuw verbaasd is over de natheid van het water. En dat zou zeker vreemd zijn, behalve natuurlijk als de vis bestemd was om eens een landdier te worden. Einde citaat. Einde hoofdstuk 25.